Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer. Nou, het is gewoon heerlijk, het is gewoon lekker. Nog steeds t-shirten en korte broeken weer, zullen we maar zeggen. En dat blijft voorlopig zo, want woensdag wordt het zelfs 37 graden. Dan is er weer sprake van een sjaraf. Maar goed, eerst even een dienstmededeling. Morgenavond is het Pesach, het Joodse paasfeest. En dan zitten we natuurlijk met z'n allen aan de seidertafel. Maar juist omdat het morgen een kortere dag is en druk met familie en dergelijke, kan ik geen podcast maken. En dat dinsdag en woensdag geldt eigenlijk als een soort Shabbat. Dus de eerstvolgende podcast na deze, die is komende donderdag met Esther Voet. Dan weten jullie dat, hoeven jullie niet ongerust te zijn dat er iets is. Het kan gewoon even niet vanwege het Joodse paasfeest, de Pesach. En de Pesach duurt trouwens tot volgende week maandag en dan eten we geen brood, maar matzes. En daar is Joop niet zo'n voorstander van, maar het is niet anders. Er is geen brood te krijgen in heel Israël. Zo dadelijk heb ik een gesprek met Nausicaa Marbee. Want die vindt de zondagmorgen toch altijd nog steeds de prettigste ochtend om een podcast te maken. En dat wil ze graag. En ja, ze heeft alweer een paar hele interessante onderwerpen klaarstaan. Die hebben we gisteravond nog even doorgenomen. Maar eerst even het algemene nieuws. Oh ja, voordat ik het vergeet. Mijn broer Simon Suzan heeft weer een uitstekende column geschreven, Paardenkop, en die staat nu op israelnieuws.nl. Waar je ook nog wat video's kan zien van het gevechtsteam van de Nagal-brigade. En er staat een hele interessante column sinds gisteren op Israël Nieuws van Bas Belder. De les uit de Joodse geschiedenis. Noemt hij dat. Neem Jodenhaters op hun woord. Dus met andere woorden, geloof ze. Dan wat het andere nieuws betreft. Ja, er gebeurt van alles volgens Bloomberg. Schijnt bij die Israëlische aanval op dat huis in Damascus de hele commando-top van de Republikeinse Garde in Syrië geëlimineerd te zijn. Er is verder geen bewijs, maar Bloomberg meldt dat. Dat zou best eens kunnen. Amerika heeft het Huis van Afgevaardigden heeft een heel groot pakket aan hulp voor Israël toegekend. Dat moet nu nog door het congres, als ik het goed heb. En dan zou Israël samen met Oekraïne en nog wat andere landen, wordt er dan in totaal 95 miljoen of miljard dollar uitgegeven, waarvan Israël 16 miljard aan hulp krijgt. Ook lekker. Iran ondertussen, die bereidt de ontvangst voor van een schip vol Sukhoi Su-35 straaljagers uit Rusland. Rusland, die gaan naar die Isfahan luchtmachtbasis die door Israël in de nacht van donderdag op vrijdag zou zijn aangevallen. Ik heb daar ook nog op Twitter een interessant filmpje gezet. Want Iran beweert dat er niet zoveel schade bij die aanval is aangericht. Dat is alleen de Iraanse zijde. Die aanval was eigenlijk bedoeld van Israël zo van, jongens, we kunnen het, we kunnen jullie bereiken. En wees voorbereid, als jullie nog eens een keer wat proberen onze kant op, dan zullen we harder toeslaan. Het is een soort waarschuwing geweest en ik denk niet dat het verdere gevolgen zal hebben. Israël die schijnt tijdens die aanval trouwens een van de nieuwste wapens te hebben gebruikt. Een luchtgrondraket genaamd de Rampage. die dat beweert de Times of Israel. En die heeft dat dan weer van de publieke omroep KAN. Die hebben die dat nieuwe wapen geïdentificeerd aan de hand van foto's. En die heeft dus ook alle waarschuwingen van Iran omzeild. En die is gewoon door alle controles heen gekomen en heeft die basis aangevallen. Ik vind het nog steeds een goede prestatie. Dat is heel wat anders als met 300 raketten, waarvan de helft in zee valt, proberen Israël aan te vallen. En wat hebben we nog meer voor nieuws in Israël? Nou, dat is niet zulk prettig nieuws. Meneer Smotrich, de extreemrechtse minister van Financiën, die heeft een leuk idee om de oorlog te financieren. Hij zegt, weet je wat, we gaan lekker allerlei belastingen verhogen. Dan kunnen we de oorlog blijven financieren. Nou, daar is natuurlijk niemand blij mee, helemaal niet net voor Pesach. Over Pesach gesproken. Gisteravond waren de wekelijkse demonstraties weer in heel Israël. En die stonden dus echt gisteravond in het teken ook van Pesach. Maar ook daarmee gecombineerd de voortdurende gevangenschap van in principe nog 133 gijzelaars. Of ze nog allemaal leven, ik betwijfel het. Ik denk dat er nog een klein gedeelte in leven is. Die worden gebruikt als, zeg maar, menselijk schild. Maar in ieder geval ook aan de wekelijkse, of aan de wekelijkse, aan de jaarlijkse seidertafel morgenavond wordt gevraagd om één stoel vrij te laten. Als jullie seideren morgenavond, laat één stoel vrij voor de gijzelaars. Dan die kunnen we en mogen we nooit vergeten. Dus doe dat gewoon. Wij doen het ook. We laten één stoel vrij met een bord, helemaal zoals het hoort. En we zullen zeker aan de gijzelaars denken. Helemaal vanwege Pesach, Seider. Het is toch de Exodus die je herdenkt. De Exodus uit Egypte. En deze 133 mensen zitten nog steeds gevangen. En dan heeft meneer Smotrich nog een ander idee, had hij ook. Hij wil dat de regering begint met het proces om 68 illegale nederzettingen van zijn mensen te legaliseren op de Westbank. Nou, ik denk niet dat dat een goed idee is. Dat moesten we maar even niet doen. We hebben al genoeg narigheid wereldwijd. En dan krijgen we dat er ook nog eens even bij. En dat zet alleen maar meer olie op het vuur. Moeten we gewoon niet doen. Dan zijn er een aantal interessante gebeurtenissen in Nederland. Want in Nederland is natuurlijk ook wat aan de hand rond het thema 4 mei. Wat is daar dan aan de hand? Nou, ene mevrouw van S, vroeger van GroenLinks, die had het idee opgeopperd om tijdens de dodenherdenking ook maar te herdenken de slachtoffers in Gaza. Nou, sorry, dan begrijpt deze dame en een heleboel andere medestanders van haar niet de bedoeling van 4 mei. Dat is de herdenking van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. En niet van de Palestijnen in Gaza. Dat heeft niets met Nederland te maken. Maar er schijnt een heleboel animo voor te zijn. En het zou me dus niets verbazen als daar inderdaad aandacht aan gaat worden gegeven. Nou, sorry, ik moet er niet aan denken. Daar ga ik van over mijn nek. Echt waar, dan kan je beter die hele dodenherdenking gewoon afschaffen. Dan moeten we daar ook niks mee te maken hebben. Dan heeft Bart Nijman, die verleden week nog in de podcast was, die heeft een heel goed idee. Een oranje keppeltje voor Koningsdag. Waarom oranje? Om een te laten zien dat we strijden in Nederland tegen het oplaaiend antisemitisme. Maar dat lijken een heleboel mensen helemaal geen goed idee te geven. Die willen schijnbaar helemaal niet strijden tegen het antisemitisme. Die vinden het wel goed, zo lijkt het. Maar goed, ik vind het wel een goed idee. Waarom eigenlijk niet? Even een slokje water. Laat maar zien in Nederland dat je tegen het opkomend antisemitisme bent. En als je dat niet wil laten zien, ja, dat vind ik geen goede gedachte. Want ja, dan is Nederland totaal van het padje. Dan is er nog iets in Israël aan de hand wat ik jullie niet wilde onthouden. Verwacht wordt, volgens Barak Ravid, en die heeft het meestal wel bij het rechte eind, dat Amerika een eenheid van de IDF zal treffen met sancties vanwege schendingen van mensenrechten op de Westbank. En dat is het orthodoxe Netzan Yehuda bataljon. Dat is voor de eerste keer dan als dat Amerika sancties op gaat leggen aan een Israëlische militaire eenheid. Dat zou zeer apart zijn. Dat betekent dat leden van dat bataljon hulp kunnen krijgen, militaire hulp of training door Amerika. Ze zullen ook problemen hebben om als lid van dat bataljon naar Amerika te gaan en nog wat van dit soort zaken. Verwacht wordt dat in de loop van deze week officieel zal worden aangekondigd. Dat is toch wel heel apart eigenlijk. En dan hebben we nog meneer Erdogan. Ja, je moet vooral naar Turkije op vakantie gaan, mensen. Echt doen. Hij is de beste maatjes met meneer Hani, de Hamas-leider. En hij heeft de Palestijnen opgeroepen zich te verenigen in de strijd tegen Israël. Meneer Erdogan, waar je zo graag naartoe gaat op vakantie. Dan weet je dat vast. Dat is het standpunt van deze Turkse leider. Ja, zo langzamerhand wordt wel duidelijk hoe de wereld in elkaar zit. En ja, het lijkt me geen prettige gedachte eigenlijk op dit moment. Het is een beetje een rommeltje. En helemaal, ja, de Pesachweek, het is toch iets speciaals. En daar moet je toch rekening mee houden. Er gebeuren altijd rare dingen. En we herdenken natuurlijk de uittocht aan Egypte. Dus ja, ik vind het altijd een moeilijke tijd. Maar goed, laat ik eerst eens kijken of ik Nausicaa aan de lijn kan krijgen. Dan kunnen we met haar een interessant gesprek aangaan. Want daar zie ik toch wel weer zo langzamerhand naar uit. Ik ga even kijken of ze aan de lijn te krijgen is. En dan ben ik met een minuutje bij jullie terug. Ogenblikje graag. Nou, dames en heren, het is ook vandaag weer gelukt. Ik heb contact met Nausicaa Marbee in het koude en natte Nederland. Nausicaa, goedemiddag.
Goedemiddag. Goedemiddag. De zon schijnt gelukkig op deze koude dag. Het blijft koud. Maar we hebben voorlopig zon en mooie bloemen in de tuin. De bloeiende bomen en struiken vangen hier wat mooi licht. Dus daar ben ik al heel blij mee. Kijk, ja, met zo weinig al.
Ja, precies. Nausicaa, jij hebt een aantal dingen op je hart die ook op mijn hart zwaar liggen. Zoals bijvoorbeeld het PvdA-congres, wat nogal antisemitisch leek of is. Ik heb ook die video.
Nou ja, gezien. Niet helemaal. Ja. Het is. Kijk, er was een PvdA-congres. Ik was gewoon benieuwd wat er zou gebeuren. Ik verwachtte dat er heel veel gezegd zou worden over de formatie, die niet goed gaat. En Timmermans heeft zich onlangs geroerd en gezegd dat hij dat wil overnemen, de formatie. Dus heel veel ambitie om het allemaal over links te doen. En hij heeft zelfs een ultimatum gegeven aan de formateurs. De man die geen orde in zijn eigen partij kan krijgen, die gewoon tot nu toe niks aan leiderschap heeft laten zien, die het antisemitisme niet kan beteugelen en ook niet adresseert in zijn partij, die geeft anderen een ultimatum. Het is te lachwekkend voor woorden, ja. Maar goed, het is gebeurd, dus ik was benieuwd. En ik was ook benieuwd of er gewoon nog een statement gemaakt zou worden over de vrees was dat er gewoon echt een statement zou gemaakt worden tegen de genocide, tussen aanhalingstekens. Maar ik vroeg me af, adresseert hij nog de antisemitische oprispingen en uitlatingen, zeker bij jongerencomité dwars van de PvdA, van de GroenLinks? Nou ja, het is gewoon echt niet te geloven, maar je werd ironisch gesproken op je wenken bediend. Want natuurlijk maakte die goede man, goed heilig, maar Sinterklaas met die baard. Ook mensen die hem heel sympathiek vinden en die op hem stemmen, vinden hem toch een soort kerstman om te zien. Maar goed, daar kwam dus gewoon geen krachtige afwijzing, geen leiderschap erin. Ik vertel later wat hij daarover zei, maar... Wat er gebeurde is dat het podium bestormd werd door echt jongeren, piepjonge mensen van dwars, GroenLinksers, radicale GroenLinksers, heel erg pro-Palestijnse activisten en heel erg anti-Zionistisch. Nou, we weten wat dat betekent.
Met theedoekjes, theedoekjes zag ik. Ze hadden theedoekjes.
Ook. Ja. En met een motie die ze aangenomen wilden hebben, dat Zionisme wit racisme gericht tegen Palestijnen is. Dus dat zijn echt de blanke, foute Joden.
Ja.
Die vinden zich superieur en die willen de Palestijnen uitroeien. En dat is dus, dat is echt een krankzinnige motie die ze hebben. En het is gewoon echt. Het is te zien dat er gewoon. Die is geschreven uit haat en niet uit kennis. De inwoners van Israël, die geen Arabieren zijn, zouden allemaal blank zijn en racistisch. Nou, mensen hebben geen idee. Geen idee. Als ze het hebben over de nieuwe Vogue-vertaling van alles, is Jezus een zwarte man omdat hij uit Palestina komt? Hè?
Ja.
En geen Arabier, maar een zwarte inwoner van Palestina. En als het niet uitkomt, dan is iedereen behalve de Arabieren daar gewoon blank en onderdrukken. Nou ja, goed. Het is te idioot voor woorden. Maar dit was er waren heel veel mensen die zich dus gewoon echt. Die dat racisme, Joden zijn racist eigenlijk proberen te zeggen. En willen een volk uitroeien. En daarom moeten we ons keren. En ze willen de hele PvdA zich laten keren tegen Zionisme. Lekker actueel. Maar goed. Ook de geschiedenis van het Zionisme wordt hier dus echt helemaal. Helemaal teniet gedaan. Maar. En er kwam er één, en er kwam er nog één, en er kwam er nog één op het podium, maar eentje. Op een gegeven ogenblik had de presentatrice Lisa Westerveld, was dat, als ik me niet vergis, die had er genoeg van. En toen ze dus met Zionisme en racisme kwam, heeft ze gezegd, nou, nu is het genoeg. Daar beginnen we niet aan, hè. En toen is haar hand gegrepen om de microfoon naar zich, dus die persoon die praat heeft haar hand gegrepen om de microfoon naar zich toe te trekken. Zij trok haar hand terug. Hij ging die gewoon nog een keer grijpen, ja. Omdraaien. Het is gewoon echt,
ja.
Daarmee kun je iemand arm, en hij liep maar niet los. Nou, dat vind ik al gewoon echt een daad van agressie. Hoe haal je in je hoofd om daar op het congres van je partij een vrouw vast te pakken en niet los te laten? In plaats van, zij is de gespreksleider, je kan natuurlijk ook haar besluit respecteren. Om jouw microfoon af te pakken. Maar goed, wat gebeurde er? Dus gewoon echt resumerend gaat Timmermans het podium op. En dan zegt hij, ja, we hebben duidelijk allemaal verschillen van mening hier. En we zijn allemaal verschillend, we denken verschillend. Maar dat verbleekt, hè, dat verbleekt bij bij onze opdracht. En dat is solidariteit tonen in Europa. En dan zeg ik, nou breek mijn klop. Hier had jij de gelegenheid om het podium op te gaan op het moment dat er zoveel antisemitisch geschreeuwd werd eigenlijk. En te zeggen, alles goed en wel met onze meningen en verschillende meningen, maar antisemitisme pikken we niet. En wat hier gebeurt is het witwassen van antisemitisme via antizionisme, het door elkaar halen van begrippen, het negeren van feiten, het vijandig, obsessief en agressief ageren tegen het Jodendom. Nou, en hij had kunnen zeggen, discussie is altijd mogelijk, maar dan waardig met kennis van zaken, met kennis van de geschiedenis. Zo doen we dat bij de PvdA. En we spuien gewoon echt geen joden hard tijdens onze congressen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij gaat voor iets anders.
Ja.
Nou ja, er is gewoon echt niks. Met andere woorden, het antisemitisme in de partij is geaccepteerd als we maar onze economische of sociale of weet ik wel andere boodschap kunnen vertolken en onze solidariteit. Nou, ik kan je vertellen, Joop, er is nergens solidariteit en sociaal gedrag en inzet voor onderdrukte of voor slachtoffers, voor mensen die niet kunnen rondkomen. Er is nergens rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid als dat gepaard gaat met rassenhaat. Dat kan niet.
Nee.
En dat gebeurt nu bij de PvdA en zo gaan ze gewoon echt Labour achterna. En ik vind dat een grote schande dat het überhaupt gebeurt. En tegelijkertijd is dat het publieke zelfmoord van de sociaaldemocratie.
Absoluut.
Op een presenteerblaadje.
Ik wil er even aan toevoegen, Nausicaa. Mensen kunnen dit zien op video's op social media.
Mm-hmm.
Dus wat jij vertelt.
Ja. Maar ze kunnen en het is gisteren getoond bij het journaal. Hè?
Ah, oké.
Okay. Het journaal heeft dus dit allemaal getoond. Ik was er zeker van dat ze het niet zouden doen, maar ze hebben het gedaan. Dat hebben ze eruit gepikt. Die grote, ook dat moment, dat hebben we uitgezonden dat die vrouw vastgepakt wordt. Hè. Die agressie is getoond. Die agressie zit er ook op een andere manier in. En daar is dus gewoon Timmermans ook niet alert genoeg op. Want... er is weer een rel op sociale media, maar ik vind die rel terecht. Wilders gaat aangifte doen tegen Timmermans. En waarom gaat Wilders dat doen? Omdat Timmermans op het congres gezegd heeft dat zijn partij niks zal nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Nou, als je tegenwoordig een partij bent in een fusie met GroenLinks, waar heel veel mensen zitten die... geweld, Palestijns en terroristisch geweld verheerlijken. Of we het mee eens zijn dat het ingezet wordt. Tegelijkertijd zijn het dat ook mensen die zich altijd afvragen of geweld niet ingezet moet worden voor de doelen van Extinction Rebellion en voor klimaatdoelen. Dus geweld is behoort tot de toolkist, tot de gereedschapskist van bepaalde GroenLinksers. Als je op zo'n congres zegt dat je partij, je fusiepartij, niks zou nalaten om Wilders, om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt, dan betekent dat, dan moet je beseffen, als je een slimme man bent, en misschien is Timmermans helemaal niet zo'n slimme man, het is gewoon echt de ijdele kwast die aan de macht wil, dan moet je beseffen dat niks nalaten betekent dat hij tot het ergste gaat.
Ja.
En impliciet is dat ook een oproep. Of nou, niet een oproep, maar een verklaring dat je bereid bent tot het ergste te gaan. Dat realiseert hij zich niet. Daar is hij eigenlijk sociaal te weinig empathisch voor en politiek te dom voor. Echt, Timmermans is politiek te dom om zich te realiseren wat hij gezegd heeft. Als hij zich wel realiseert wat hij gezegd heeft, dan is het een top kwaadaardige politicus. Daar heeft hij gewoon echt... Sowieso heeft hij niet te oordelen over Wilders zijn politieke krachten. Over Wilders zijn ideeën kunnen we praten, maar over Wilders zijn politieke kracht, over de opmars. Het is niet te geloven dat de leider van de Sociaaldemocraten in Nederland zo'n uitspraak kan doen en dat het dan gewoon echt iedereen dat naast zich neerlegt.
Ja. Plus dat het de wil van het volk is, hè? Ik bedoel, mensen hebben gekozen en een meerderheid heeft voor Wilders gekozen. Zo moet je het zien.
Nee, geen meerderheid. Nee, dat is,
nou ja,
nee,
goed,
het is gewoon. Hij is de grootste partij geworden.
Dat bedoel ik.
De tweede is Timmermans.
Ja.
De tweede grootste partij. Dus als je daar nog een paar linkse partijen bij telt, kom je ook tot, nou niet tot 37 zetels, maar wel tot veel zetels. En dan kun je ook zeggen van ja, dat is... Ik ben een beetje huiverig om bij in zo'n verdeeld land als Nederland altijd over de volkswil te praten. Maar wat waar is er is nooit... de PVV is nooit zo groot geweest. De overwinning van de PVV was overtuigend en stak met kop en schouders boven de andere kleine partijsuccessen uit. In een normaal formatieproces had Wilders premier moeten worden volgens de cijfers. Nou, als je dat niet kan toppen als sociaaldemocraat met je fusiepartij, dan vind ik dat je gewoon moet kijken wat er in je partij gebeurt, moet kijken of je de boodschap goed overbrengt, moet kijken of je niet hervormen, moet kijken of je niet moet aftreden omdat je het karwei niet voor elkaar gekregen hebt. Moet kijken hoe je partij reageert op Israël en op Joden en op Gaza. En hoe polariserend en agressief en opjuttend dat werkt. Hetserig. Maar dan moet je niet zeggen dat je met alle middelen, dat die niks zal nalaten om te voorkomen dat hij aan de macht komt. Precies. Dat je opponent aan de macht komt. Dat betekent dus dat je ook dat je ook prima vindt als er agressie en geweld tegen hem georganiseerd wordt. Het is eigenlijk te ranzig voor woorden. En ik geef Wilders groot gelijk dat hij dat doet. Want als Wilders dat niet doet, doet niemand het. Het Openbaar Ministerie pikt dat niet op. Van Timmermans geldt als fatsoenlijk. Wilders geldt als gevaarlijk. Dus er gebeurt helemaal niks als Wilders dat niet agendeert.
Nee. Daarbij ja. Aansluitend, eigenlijk bij dit wat je nu vertelt, is dat dat interview met André van Essen in het Parool?
Nou ja, dat laat ook zien dat het idee dat Israël terroristische of etnische zuiveringen doorvoert en genocide pleegt, gemeengoed geworden is bij bestuurders en bij instituties die wij betrouwbaar en sociaal en verbindend en fatsoenlijk noemen. André van Es is voorzitter van het 4 en 5 bij comité in Amsterdam, van Amsterdam, dus niet het nationale. 4 en 5 mei wordt hier gewoon echt heel erg verbindend dan op de Dam gevierd en voor de rest verbrokkeld. Niet in negatieve zin, maar gewoon echt overal in het land, hele land, en er wordt er van alles georganiseerd. En ik vind het ook hartverwarmend, ook in de kleinste wijken en initiatieven met herdenkingen bij monumenten, op plekken waar iets gebeurd is. Dat is echt een heel erg mooie, rijke, brede traditie. André van Es heeft dit jaar Gaza geïntroduceerd bij de 4 mei herdenking.
Ja, het is te bespottelijk voor woorden. Echt waar.
En waarom heeft ze dat gedaan? Dat komt in een kunstinstallatie waar stemmen te horen zijn over leed in Gaza en allemaal dit soort dingen. En dat doet ze om verschillende redenen. Ten eerste is ze van mening dat de herdenking ongeloofwaardig wordt als daar niet iedereen die in de stad woont en overal ter wereld vandaan komt, een eigen plek krijgt voor eigen leed en eigen oorlogstrauma's en eigen verwerking van rouw. Er wonen bijna 200 nationaliteiten in Amsterdam. En je kunt je voorstellen dat er gewoon echt heel veel oorlogen en genocides bij zitten. Dat is gewoon zo. Maar ze wil dus gewoon 4 en 5 mei verbreden naar honderden conflicten. En dat is dus al iets dat we moeten bespreken. Dat is een trend die al gaande is. En tegelijkertijd zegt ze, als jij met de 4 en 5 mei demonstratie staat voor nooit meer, dan moet je elk nooit meer adresseren. En voor haar is niet het antisemitisme dat nu oplaait, naar aanleiding van 7 oktober, gericht tegen Joden die niks te maken hebben met de interventie van de IDF in Gaza. Als ze dat niet adresseert, maar ze adresseert wel de bombardementen in Gaza. Dat is een respons op pogroms. Hè? Het is een respons op pogroms in een oorlog waarin Hamas de burgerbevolking tot als wapen inzet en als doelwit inzet. Maar zij, bij haar is het genocide, dus de bewuste politiek van Israël om honderdduizenden mensen of miljoenen mensen uit te roeien.
Wat niet waar is.
De feiten worden genegeerd, dat is gewoon niet waar. Het is een bewuste politiek. En als het bewuste politiek is, dan wil ik die papieren, die besluiten zien. Dan gaan we naar het internationale hof. Dat is echt een kwestie kwestie die besproken zou worden, die groot in het nieuws zou komen. Het is niet aan een comitéetje in Amsterdam om te besluiten dat genocide is en dat een plek krijgt naast, en nu komt het probleem, dat krijgt een plek naast de herdenking van de oorlogsverschrikkingen in Nederland en met Nederlanders wereldwijd tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de Jodenvervolging. Want de link die hier weer gezet wordt is, omdat het nooit meer is, we willen nooit meer een Auschwitz, nou, dan moeten we gewoon echt niet verzwijgen dat wat er in Gaza gebeurt, want in feite is de Joodse staat een soort Auschwitz aan het uitvoeren in Gaza. Dat is dus de directe link. En ik vind dat gewoon echt buitengewoon opruiend. Het geeft lucht aan gewelddadige antisemieten die sowieso in de samenleving bezig zijn. Het zet mensen op de verkeerde been. Het negeert historische feiten. Het negeert huidige feiten. Het negeert nieuwsfeiten. En het is heel erg goedkoop meedoen aan een trend om te laten zien dat je gewoon zo aan de goede kant zou staan. Of dat je een hart hebt. Of dat je multicultureel bent. Of dat je niet beperkt tot de Nederlandse blik. Ze noemt dus de herdenking beperkt, hè?
Ja.
Beperkte herdenking.
Weet je wat het is? Ik heb altijd geleerd dat de dodenherdenking 4 mei in Nederland over de Nederlandse oorlogsslachtoffers gaat. En dat het buitenland heeft daar niets mee te maken.
Nee, daar heeft het mee te maken. En zo'n 10 jaar geleden is er gepoogd om dat te verbreden ook naar op een rare manier te niemand is tevreden. Mensen worden voorzitter van zo'n comité en dan willen ze gewoon de geschiedenis ingaan als mensen die iets gerevolutioneerd hebben.
Ja.
Dus dan moest er ineens een kind een brief van zijn opa of haar opa die een SS'er was op de Dam voorlezen. Hoe verzin je het? Dat komt door ingreep van een torentje is dat gewoon echt afgelast op het laatste moment. Hoe verzin je het? Daar komen nabestaanden van het meest verschrikkelijke dat Nederland heeft meegemaakt in de geschiedenis die ons wij nog actief kunnen herinneren en waar nog ooggetuigen van zijn. Überhaupt een van de grootste verschrikkingen van Europa. Die zijn daar. En die moeten dan gejank om een SS'er.
Ja.
Over een SS'er. Of over de gevoelens van een SS'er luisteren. Het is zo ontzettend ongepast. En het is zo ontzettend ranzig. En ongelooflijk dat mensen zich dat niet voorstellen.
Nee.
Dit soort dingen organiseren.
Nee.
Maar het heeft jaren geduurd voordat er überhaupt uit naam van de Joden een krans kwam op de Dam.
Ja.
Zelfs dat is Joden niet gegund.
Nee. Maar daarom hebben wij ook onze eigen dodenherdenkingen. De Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is op 6 mei. In de Hollandse Schouwburg.
Ja. Ja. Omdat het gewoon echt niet voldoende was of niet anders kon.
Nee. Nee.
En wat er nu dus gewoon gebeurt, is dat binnenhalen van alles dat Israël en Joden hier, want daar is het aan gekoppeld, in discrediet brengt.
Ja.
Nota bene op de dag van de dodenherdenking.
Ja.
Die verbreding met allerlei oorlogen, die komt, daar is ook dus gewoon echt een statement uitgegaan van Amsterdam West, Stadsdeel West. Hè. Dat is gewoon waar ze ook opgeroepen hebben tot de Gaza-demonstratie tijdens de februari-staking. Hè.
Ja.
Waardoor de herdenking van die staking ook afgelast is daar. Nou, daar hebben ze letterlijk de tekst staan. De tekst is, wij herdenken alle oorlogen uit alle tijden overal ter wereld. Dan
ja,
denk ik,
het
maar
is
ja, bespottelijk.
Echt, schaf die hele 4 mei herdenking maar af.
Waar gaan we gewoon 3000 jaar terug om oorlogen en afslachtingen te herdenken?
Ja,
op,
dit kan gewoon
op
niet.
4 mei.
Nee.
Maar, en dan ga je afvragen waarom gebeurt dit? En dat is gewoon heel duidelijk. Dat gebeurt omdat er bepaalde groepen zijn, en meestal moslims die het niet kunnen hebben dat er iets dat de Joden zogenaamd in het zonnetje worden gezet, want ze worden helemaal in het zonnetje gezet, maar dat er gewoon een evenement is één keer per jaar waarin het Holocaust die zij ontkennen of die zij goed vinden de slachtoffers van de Holocaust herdenken.
Ja.
Dat de burgemeester erbij is, dat er hoogwaardigheidsbekleders er zijn, dat het plechtig wordt gedaan, dat er keppeltjes worden gedragen, dat de koning erbij is en de koningin. Dat kunnen zij niet hebben.
Nee. Nou, praten we over keppeltjes. Jij noemt dat nu. Wat vind jij van het idee om oranje keppeltjes te dragen tijdens Koningsdag?
Ja, ik vind dat een uitstekend idee. Moeten we even vertellen wat het is. Het is een oproep van een burgercomité, een actiecomité tegen antisemitisme. Wie dat zijn, dat zullen wij nog horen, want het is gewoon echt net opgericht. En er zullen ook advertenties in kranten komen. Dat is in één krant, heb ik begrepen, in de Telegraaf. En dat heeft een statement uitgebracht, een pamflet met oranje letters, allemaal heel vrolijk, waarin ze de burgemeesters vragen om op Koningsdag een oranje keppeltje aan te doen. Het is een heel neutraal keppeltje, er staat helemaal niks, geen Davidster, geen versiering, niks op.
Nee.
Dus mensen worden dan niet opgezadeld met dingen die echt aan Israël of aan het geloof doen denken. En de vraag is, zet dat eventjes op. Hè? Dus niet de hele dag ermee lopen, maar zet dat eventjes op als een gebaar van solidariteit met mensen die met de Joden die het op dit moment moeilijk hebben in Nederland.
Ja.
Omdat het antisemitisme gestegen is met 800% volgens alles wat Sidi turft. En vanwege alles wat we meemaken en wat we zien demonstraties en vreselijke leuzen tot het opzoeken van mensen thuis, tot het molesteren, tot het kalken van hakenkruizen, op deuren van mensen, op deuren van bedrijven, bij synagoges, en niet alleen maar in Nederland, maar in heel Europa is dat gaande. Dus de vraag is, doe dat nou als gebaar. Hè? Je bent burgemeester, dit is een dag die ons allemaal verbindt. Hè? Het is de dag waarop je kunt laten zien dat iedereen meedoet met Koninginnedag. Het is de dag dat de koning de bedelaar ontmoet en omhelst, bij wijze van spreken. En samen feest viert. Nou, dan is dit het moment om te laten zien, wij doen iets, een daad van klein verzet tegen de antisemitische golf die nu gaande is. Nou ja, ik vind dat een heel redelijke vraag. En ik vind het ook sympathiek. Ik heb her en der gelezen van, ja, maar je moet gewoon geen religieuze keppeltje opdoen, want burgemeesters moeten geen religieuze symbolen dragen.
Ja.
Sorry hoor, maar burgemeesters die kransen leggen tijdens Joodse vieringen, die doen dan ook een keppeltje op. Hè? Ook al zijn ze niet Joods, ook al zijn ze niet religieus. Soms is dat een teken van respect en heel vaak een teken als je naar een begrafenis gaat in de Soel en je bent niet Joods, dan doe je ook een keppeltje op als man.
Ja.
Dat overal ter wereld gebeurt. Als je gaat herdenken, als je in Israël gaat herdenken, doet Rutte ook een keppeltje op. Die is helemaal geen Jood, heeft niks met Jodendom te maken. Maar dit is dit ontstijgt even, de functie van een keppeltje kan op sommige momenten dat religieuze ontstijgen, betekent iets anders. Zo zou het hier nu ook zijn. Ik ben oprecht benieuwd of veel mensen dat doen, want het kost ze helemaal niks.
Nee.
Ze hoeven niet eens buiten te lopen met het keppeltje. Als ze dat niet willen of als ze denken dat er gewoon protest komt of dat ze protest uitlokken op zo'n feestelijke dag. Hoewel ik zo, als ik burgemeester zou zijn, een mannelijke burgemeester zou zijn, want ik neem aan dat vrouwen dat niet moeten doen. Dan zou ik toch even naar buiten gaan daarmee.
Ja.
Niet de hele dag dragen, want dan gaat het toch die hele dag ook nog over iets anders. En het is gewoon geen actiedag of een demonstratiedag, maar ik zal één moment kiezen dat ik dat doe. En ik zou zeker een foto maken en dat op de sociale media zetten en zeggen, het is de dag voor ons allemaal. En ik sta op tegen de discriminatie die er nu gaande is.
Ja.
Je zult zien dat er gewoon ook veel protest zal komen. Mensen die het principieel niet willen doen en mensen die het conflict zogenaamd niet willen betrekken bij het Koningshuis, terwijl het overal bij betrokken wordt. Dus overal bij.
Ja.
Dus ze zullen het fantastisch vinden om het niet op te zetten, want dan dat polariseert. Mensen zullen zijn die natuurlijk het comité tegen antisemitisme zal beschuldigen dat het stookt. Er zullen mensen zijn die zullen zeggen, nou ja, ik heb ze niet gevonden, waar haal ik ze vandaan? Ze hebben het mij niet toegestuurd. Anderen zullen zeggen, ja, het is zo'n drukke dag, dat is me ontgaan. De andere zal zeggen, nou, ik ben principieel tegen het uitdragen van iets van een actiegroep. Allemaal argumenten die heel deugdelijk lijken en die gepikt zullen worden door het grote publiek. Terwijl ze dat eigenlijk niet echt zijn, deugdelijk. Als je een hart hebt voor iedereen in Nederland en als het racisme dat nu gaande is tegen Joden jou aangrijpt, dan doe je dit kleine gebaar.
Ja.
Dan denk je niet aan andere dingen, dan verzin je niet duizend smoezen. Dan ben je ook bereid om uit te leggen waarom je het gedaan hebt en om de onterechte kritiek van anderen te pareren.
Precies.
Dat moet je voor over kunnen hebben als burgemeester. Want je staat daar tenslotte, en daarom ga ik ook even terug naar de herdenking, de zogenaamde beperkte herdenking. Een herdenking die gaat over Nederlands leed in de Tweede Wereldoorlog en Joods Nederlands leed in de Tweede Wereldoorlog, net zoals een kleine daad van een klein gebaar met een keppeltje, dat gaat over bestrijding van racisme, antisemitisme nu en racisme in het bijzonder, dat is het, gaat over universele waarden.
Ja.
Het gaat al over iets groots. Het gaat over transnationale medemenselijkheid natuurlijk. Je staat daar omdat je gewoon universele waarden respecteert en wil uitdragen. Het is niet beperkt, het is universeel menselijk.
Ja.
En ik vind het eigenlijk niet te verkroppen dat veel mensen in Nederland dit niet meer zien, dit niet meer willen herkennen en het zo draaien dat het hun particuliere interesse bij de actie, bij de rel van de dag gaat.
Ja. Ja.
Dat er verwijten worden gemaakt dat voornamelijk agressors gedupeerd worden, natuurlijk.
Nou ja,
het zijn de mensen die met rouwkransen hebben gevoetbald 15 jaar of 20 jaar geleden in Amsterdam, die deze trend hebben ingezet van de herdenking is niet van ons allemaal. Dus pas je aan ons nieuwkomers en vooral moslimnieuwkomers. En het is gewoon de interviewer in het Parool van André van Es. Die heeft in een vraag gezet. Ik ben met Marokkaanse jongeren naar Marokkaans-Nederlandse jongeren, hier opgegroeide Nederlandse burgers, naar het Verzetsmuseum geweest. En die hebben gezegd, waarom gaat het over de Joden? Waarom gaat het niet over Marokko? Waarom gaat het niet over ons? Hè? Nou ja, er zijn geen 6 miljoen Marokkanen vermoord.
Ah ja, het is de Nederlandse geschiedenis en die kan je niet veranderen.
Nee, en die heb je te accepteren als je hier komt wonen. En als je die niet kunt accepteren en als je daar agressie en verandering en haat en verdachtmaking tegenover stelt, misschien is dat niet het land waar je moet wonen.
Nee.
Ik ga ook niet in een land wonen waar ik dus gewoon zoveel aversie heb tegen de gebruiken en tegen de herdenkingen. Als ik die aversie heb en ik wil in dat land wonen, dan hou ik mijn mond.
Ja.
En als ik er morele problemen mee heb, dan moet ik zorgen dat ik daar weg ga, want je verandert niet. Dat gaat om deugdelijke dingen. Het is niet zo dat we een fascistisch regime herdenken op de dag.
Nee,
op de dag.
Ik heb me ook in Israël moeten aanpassen. En ik kan niet de Nederlandse gebruiken gewoon blijven hanteren. Je moet je aanpassen aan het land waar je woont.
Je moet je absoluut aanpassen. Ja. En als ik me niet vergis, heb jij ook wel eens in een podcast met Esther gezegd. Toen de huidige regering, de extreemrechtse regering aan de macht kwam. En met religieuze eisen. Dat je zei van nou, ik weet niet meer of dat het Israël zal worden waarin ik wil wonen.
Ja, precies.
Ja?
Precies.
Je past je voortdurend aan.
Ja.
En als jij gaat niet aanslagen plegen daarom dat Netanjahu en zijn ministers je niet aanstaat.
Nee.
Nee, je gaat die conclusies trekken. En als je het niet meer trekt daar, dan regel je iets anders voor jezelf.
Juist, je pas je aan. En
je
als
pas je aan
kan aanpassen, dan moet je weggaan.
En er zijn heel veel mensen die weg zijn gegaan.
Ja.
Ja, het is absoluut gewoon geen wens van mij dat we massale uittochten krijgen. Dat is ook
nee, maar je kan niet. Laat ik het heel simpel houden. Je kan niet 4 mei opeens gaan veranderen, de dodenherdenking, naar het herdenken van anderen dan Nederlandse doden. Dat kan niet.
Nee, dat kan niet. Dat kan niet.
Dan moet je andere dagen voor kiezen, andere momenten, maar niet op 4 mei. En als je dat wil veranderen, schaf dan 4 mei gewoon af. Klaar?
Ja, nou, dan hebben we nog de Hollandse Schouwburg. En het is eigenlijk... weet je, ik hoor dit soort geluiden alleen maar rond 4 mei. En waarom gaat Van Es niet een comité oprichten voor het Alle Oorlogencomité?
Ja.
Dat er één dag komt, ik weet, kies maar op alle zielen of wat dan ook.
Kies maar een datum, 1 september of 15 juli.
Ja, waarin dus gewoon echt iedereen die hier woont en ergens anders vandaan komt en heel veel oorlogsleed met zich meedraagt. Want dat zijn ook vreselijke verhalen.
Tuurlijk.
Daar moet ook aan de Afrikaanse oorlogen, Aziatische oorlogen. Het zou mooi zijn als die ergens een plek krijgen.
Juist.
En dan krijg je dus een dag waarop op verschillende plekken in de stad aandacht is voor dingen die wij misschien ook helemaal niet weten.
Maar niet
en waar
niet
we ook van kunnen leren.
Niet
doe dat nou.
Ja. Niet op 4
doe dat nou.
Ja.
De Alle Oorlogendag. De humaniteit tegen oorlogendag.
Nou ja, zoals wij dus morgenavond de uittocht uit Egypte herdenken. 3000 jaar geleden.
Ja.
Dat is gewoon een vaste tijd. En dat doen we dan op een andere manier. Maar we herdenken wel de uittocht uit Egypte.
En je gaat niet zeuren en dreinen bij 4 en 5 comité dat het eigenlijk ook op de Dam genoemd moet worden.
Ja,
omdat het
precies.
Eigenlijk ook een soort genocide van de Egyptenaren op het Joodse volk was.
Nee,
hè?
Precies.
Nee, dat ga je niet doen. Dat heeft een andere plek.
Ja. Ik vind dat we een goede volgorde hebben aangehouden van de onderwerpen, Nausicaa.
Ja,
en dat het
vloeit
helemaal
van het ene naar het andere.
Ja, het past er
het
goed.
Het is een never-ending story.
Nee,
ja.
Absoluut niet. Absoluut niet. Er zal volgende week zondag absoluut weer andere punten zijn die interessant zijn.
Maar eerst is er feest.
Eerst gaan we Pesach vieren, het Joodse paasfeest.
Ja.
Ik wens jou met iedereen die luistert, Chag Pesach Sameach.
Ook en veel vreugde aan de zijdertafel.
Absoluut. Absoluut.
Dat is zo mooi dat families bij elkaar komen.
En lekker eten.
Vrienden bij elkaar komen.
En lekker eten, dat is ook belangrijk.
En lekker eten.
Dat gaan wij ook doen.
Dat is een lichtpuntje in deze tijd.
Absoluut.
Maar zo zeggen.
Ja.
Daar verheug je op.
Ja. Nausicaa,
okay.
Nogmaals, Chag Sameach en volgende week zondag spreken we elkaar weer.
Tot volgende week
Maak
zondag.
Er wat moois van en eet niet te veel matzes.
Dat moet je tegen mij niet zeggen.
Oh,
ik ben een enthousiaste matzesconsument.
Oh, nee, het is niet...
Zelfs in Roemenië,
niet mijn,
in Roemenië stond ik in de rij bij de synagoge. Dat was één keer per jaar. Yeah. Kon je matzes krijgen. En nou ja, dat...
Daar
stonden
we
in de rij
niet
voor.
Het is niet mijn
lievelingsgerecht. Maar kijk, als je het niet hebt, dan wil je het graag. Dus dan kwamen we met zo'n vierkante doos thuis. En daar aten we heel spaarzaam uit.
Ja. Nou ja, gelukkig kan je in Israël niet anders dan matzes krijgen.
Ik kan me voorstellen dat het gewoon ook je neus kan uitkomen.
Ja, of je moet naar de Arabische winkel gaan natuurlijk. Maar we komen die acht dagen wel
erbij.
Door.
Ja.
We komen die acht dagen wel door. Oké, Nausicaa, nog veel jaren. Ik spreek je.
Ja, en tot zondag. Tot volgende
zondag.
Week zondag.
Oké. Bye. Ja, dit was Nausicaa en ik vond de onderwerpen interessant. Nogmaals, ik noemde Pesach. Ik zei het in het begin al. Morgen ben ik nogal druk met de voorbereidingen voor Pesach. Voor de zijderavond. Die we met een heleboel mensen gaan vieren. Wat altijd heel gezellig is en wordt ook heel laat. Dinsdag en woensdag gelden een beetje als Shabbat. Dinsdag is alles dicht in Israël. Geen enkele winkel, geen enkel restaurant open. Woensdag begint dat heel langzaam meer. Maar ik heb me voorgenomen om donderdag pas weer met Esther een nieuwe podcast te maken. Dus zeg ik deze keer, ik ben de donderdag weer. Tot ziens. Tot donderdag.